De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Van der Wint. De schriftlezing in deze dienst is een gedeelte uit Genesis 46 en 47. Er zijn de volgende afkondigingen: kerkdiensten, DV zondag 15 juli, 's morgens om 9:30 dominee Van der Wint, 's avonds om 6:30 dominee Van Zetten. Voorbeden. Zieken, er verblijven voor zover bekend geen gemeenteleden in het ziekenhuis. We denken aan de zieken thuis en aan hen in verzorgings- of verpleeghuizen verblijven. Meeleven. We leven mee met de familie Baaiense Kreling, Zeedijk 4, Delwijnen. Gisteren is in de leeftijd van 84 jaar moeder, schoonmoeder en oma overleden. We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op het werk in Vratsa in Bulgarije. We zijn dankbaar dat gisteren dominee Van der Wint zijn verjaardag mocht gedenken. Zoals u in de kerkbode hebt kunnen lezen, bent u morgenmiddag in de pastorie en morgenavond in ProRegen welkom om dominee Van der Wint te feliciteren. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de activiteit van de jongeren die deze zomer naar Bulgarije gaan. En de tweede collecte voor de kerk. Voorzang, Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer, onze God en Heer. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 146, de versen 3 en 8. We zullen in de preek horen over Jacob en hoe zijn leven was. En we gaan zingen over de God van Jacob. Psalm 146, vers 3. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het achtste vers. Het is de Heer van alle heren. Psalm 146, de versen 3 en 8. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan, zingen we uit de berijmde 10 geboden het 6e vers. In de wet van God belooft de Heere bij het 5e gebod aan het volk Israël dat ze lang zullen leven in het land dat hij geeft. En dat gebod daarvan zingen wij uit de enige gezangen, de 10 geboden, vers 6. En dan luisteren we naar de wet van God. En dat doen wij vanmorgen uit Deuteronomium 5. Gewoonlijk uit Exodus 20, maar vanmorgen uit Deuteronomium 5. En ook de samenvatting die de Heer Jezus gaf. Hoor dan de wet van de Heer. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u dienaar geweest bent in het land Egypte en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus Christus zei toen hem gevraagd werd: Meester, wat is het grote gebod in de wet? Hij zei: U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe God, Heere van hemel en aarde, u de eeuwige en barmhartige Vader, brengen u de lof deze morgen, u die groot en machtig bent, al onze aanbidding waard, u die zo goed en genadig bent, groot van geduld, we danken en prijzen uw heerlijke naam. U danken we ook dat u ons weer hebt willen sparen in het leven, dat u zoveel zegeningen schenkt, waarvoor we dankbaar mogen zijn, waardoor we kunnen leven, waardoor we het goede ontvangen uit uw hand. En ook in zorg en verdriet hebt u ons de weg gegeven om u te zoeken, om bij u hulp te vragen, om van u de krachten te krijgen. U hebt de weg geopend in de Heere Jezus Christus voor zondaren, opdat wij zouden zoeken om verzoend te worden met u, om uit uw genade te leven, om redding te vinden voor onze ziel. Ja, u hebt het geopenbaard in het heilig evangelie. U laat ons de gekruisigde en opgestane Christus prediken. En Heere, daardoor wekt u ook het geloof. Mogen leren vertrouwen op uw belofte. En we bidden u dat u ook deze morgen zo met uw Heilige Geest in ons midden bent. Dat onze harten opengaan voor uw woord. En dat we door u worden geleid. Wilt u zelf met uw Heilige Geest krachtig werken. En geven dat we uw woord ontvangen met geloof. Leer ons ook het leven van bekering, een nieuw leven, gehoorzaam aan u, tot uw eer, om onze naaste lief te hebben, om trouw te zijn in uw wegen, om het goede te zoeken, ook in het dagelijks werk, in de omgang met elkaar in de gemeente en daarbuiten. We bidden dat u ons daarin leidt met uw Heilige Geest. Vergeef ons alle zonden en wees ons nabij. En geef dat we samen zijn, ook vanmorgen in de kerk of thuis ook, luisterend naar de dienst, dat we toch verenigd mogen zijn om u te eren, om uw goede naam te belijden, om zo in afhankelijkheid van u en in vertrouwen op u ons leven ook van dag tot dag te mogen voortzetten in de dagen die u geeft. We bidden zo om uw zegen. Ook in alle vragen en noden die er kunnen zijn, wilt u zelf daarin spreken. Ook wanneer mensen hun weg zoeken door het leven. En, Heer, als er allerlei verzoekingen op hen afkomen, twijfels in het hart leven, als er een periode van geestelijke donkerheid is, dan bidden wij dat u zelf zich openbaart, dat u zelf ook weer toont dat u de levende God bent, dat u met uw licht komt, zodat we ook mogen weten wie u zelf voor ons bent, ook ieder in zijn persoonlijk leven. We bidden dat u uw gemeente bouwt, dat u uw kerk bewaart bij uw woord, maar ook vermeerdert, zodat mensen worden toegebracht u leren zoeken en dienen. Hier in Kerkwijk en Delwijn en Nederhemert, ook in Bruchem, ook in andere plaatsen, ja wereldwijd, zegen de verbreiding van uw woord op allerlei manieren, om het bij de harten van de mensen te brengen. En opdat zij verlossing vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus. Gedenk het Joodse volk, wilt u in uw trouw ook Israël genadig zijn, bewaren voor alle gevaren en aanvallen van de boze, maar ook tonen dat wie de Heer Jezus Christus is, ook voor hen. Zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en wees ons nabij tot uw eer. Amen. We gaan ook vanmorgen weer lezen uit het Bijbelboek Genesis. We lezen in de schrift uit Genesis 46 vanaf vers 28 tot en met hoofdstuk 47 vers 12. Ik houd een aantal preken over de laatste hoofdstukken in Genesis, in het bijzonder over Jacob. Als hij in Egypte komt, zo de laatste periode van zijn leven. En daarover lezen we ook nu in Genesis 46... te beginnen bij vers 28, en daar luidt het woord van God als volgt. Jacob stuurde Juda voor zich uit naar Jozef om hem de weg te laten wijzen naar Goshen. Toen ze in het land Goshen aangekomen waren, spande Jozef zijn wagen in en ging naar Goshen zijn vader Israël tegemoet. Toen hij voor hem verscheen, viel hij hem om de hals en huilde hij lange tijd aan zijn hals. Toen zei Israël tegen Jozef: nu kan ik sterven, nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Daarop zei Jozef tegen zijn broers en tegen het huis van zijn vader: ik ga het aan de farao vertellen. Ik zal tegen hem zeggen: mijn broers en het huis van mijn vader, die in het land Kanaan woonden, zijn naar mij toegekomen. De mannen zijn herders van kleinvee, want ze zijn altijd veehouders geweest. Zij hebben hun kleinvee en hun runderen en alles wat ze hebben meegebracht. Wanneer het zal gebeuren dat de farao u roept en vraagt: wat is uw beroep? Dan moet u zeggen: uw dienaren zijn altijd veehouders geweest, van onze jeugd af aan tot nu toe, zowel wij als onze vaderen. En dan zult u in de landstreek Goshen mogen wonen, want elke herder van kleinvee is voor de Egyptenaren een gruwel. Toen kwam Jozef en vertelde de farao en zei: mijn vader en mijn broers zijn met hun kleinvee, hun runderen en alles wat ze hebben uit het land Kanaan gekomen. Zie, ze zijn nu in de landstreek Goshen. Hij had een deel van zijn broers meegenomen, te weten 5 man, en stelde hen aan de farao voor. Toen zei de farao tegen zijn broers: wat is uw beroep? Ze zeiden tegen de farao: uw dienaren zijn herders van kleinvee, zowel wij als onze vaderen. Verder zeiden ze tegen de farao: wij zijn gekomen om als vreemdeling in dit land te wonen, want er is geen weidegrond meer voor het kleinvee dat aan uw dienaren toebehoort, omdat de honger zwaar is in het land Kanaan. Nu dan, laat uw dienaren toch in de landstreek Goshen wonen. Toen zei de farao tegen Jozef: uw vader en uw broers zijn naar u toegekomen. Het land Egypte, dat ligt voor u open. Laat uw vader en uw broers in het beste deel van het land wonen. Ze mogen in de landstreek Goshen wonen. En als u merkt dat er onder hen bekwame mannen zijn, stel die dan aan tot opzichters over het vee dat mij toebehoort. Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem aan de farao voor. En Jacob zegende de farao. De farao zei tegen Jacob: hoe groot is het aantal van uw levensjaren? Jacob zei tegen de farao: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Jozef zorgde voor woonplaatsen voor zijn vader en zijn broers en gaf hun grondbezit in het land Egypte, in het beste deel van het land, namelijk in de landstreek Rameses, zoals de farao geboden had. Jozef onderhield zijn vader, zijn broers en heel het huis van zijn vader met voedsel tot de mond van de kleine kinderen toe. Tot zover de schriftlezing. Als uitgangspunt voor de preek noem ik u vers 9 en vers 10, Genesis 47, de versen 9 en 10. Jacob zei tegen de farao: het aantal van de jaren van mijn vreemdelingschap is 130 jaar. Weinig in getal en vol kwaad zijn mijn levensjaren geweest. En ze hebben het aantal van de levensjaren van mijn vaderen in de dagen van hun vreemdelingschap nog niet eens bereikt. En Jacob zegende de farao en ging weer bij de farao weg. Tot zover de tekst. In de preek staan we stil bij drie punten. Ten eerste Jacob en zijn levensjaren. Ten tweede Jacob zegent de farao. En ten derde Jacob als vreemdeling. Dus Jacob en zijn levensjaren. Jacob zegent de farao. Jacob als vreemdeling. We gaan eerst zingen van Psalm 39, de versen 3 en 8. En uw gaven zullen worden ingezameld in de collecte die zijn aangekondigd. En dan gaan we zingen van Psalm 39, vers 3 en vers 8. Gemeente, stel je voor, u bent verhuisd naar een ander dorp en u bent komen wonen naast een oude man. En u loopt er even naartoe om kennis te maken en u neemt twee van uw kinderen mee. Jongens en meisjes, als jullie dat zijn, als jullie verhuisd zouden zijn, en je gaat even op bezoek bij het huis ernaast, en daar woont een oude man, en dan vraag je misschien: hoe oud bent u? En die buurman die zegt: ik ben 92 jaar. Je kijkt hem met bewondering aan. Zo. En dan zegt hij: het leven is kort. De tijd vliegt. Het is zo voorbij. En het is een en al ellende. Moeite. Verdriet. Ik heb geen mooi leven gehad. Nou, dat vind je vast niet fijn. Als die oude man dat zegt. Het klinkt zo somber. En aan de muur, er hangt een houten bord met een tekst. En dat is zijn trouwtekst. De Heere is mijn herder. Klopt dat eigenlijk wel? Moet hij dan niet iets anders zeggen? Kan die oude man niet iets vertellen waar hij blij mee is? Waar hij de Heere God, zijn herder, dankbaar voor is? Nou, zo lijkt het ook te gaan met Jacob bij de farao. Tenminste, dat vroeg ik me af. En dat proberen we te achterhalen. Hoe we nou moeten opvatten wat hij zegt. Hoe klinkt dat nou? Jozef, die stelt zijn oude vader voor aan de koning van Egypte. De farao. En ze begroeten elkaar en die farao die vraagt: hoe oud bent u? En Jacob antwoordt: mijn leeftijd is 130 jaar. Mijn leven is kort geweest. En moeilijk. Wat een antwoord. Heeft Jacob niet veel reden om dankbaar te zijn? Is Jacob zijn blijdschap om Jozef alweer vergeten? Dat ontroerende weerzien, dat is nog maar net achter de rug. En als je dan iets moet zeggen over je levensjaren, dan kun je toch wel iets anders belijden. Iets over de zegeningen van God die je hebt ontvangen. Nou, u kent dat wel. De ene zegt: het glas is half leeg. Terwijl een ander zegt: het glas is half vol. Wanneer die oude Jacob zijn leven overziet, dan komt dat in eerste instantie over als een klacht. Alsof hij alleen de donkere kant ziet. Is dat wel terecht? Hij zou dit moment bij die machtige farao kunnen aangrijpen om te getuigen hoe goed de Heere voor hem is geweest. Maar dat Jacob het nou altijd van de donkere kant bekijkt, dat is niet waar. Ik had als kerntekst ook kunnen kiezen voor Genesis 46, vers 30. En daar wil ik toch even bij stilstaan. Toen zei Israël tegen Jozef: nu kan ik sterven. Nu ik jouw gezicht weer gezien heb, want je leeft nog. Hij zag Jozef. Zijn gezicht, zijn ogen. En daar was Jacob zo blij mee. Dit is zijn geliefde zoon Jozef, om wie hij jarenlang heeft gerouwd. Nu is bekend geworden dat hij nog leeft. En het gaat ontzettend goed met hem. Hij is de onderkoning in Egypte en ook onderling is het weer goed. En hij zal voor hen gaan zorgen en ze mogen bij hem gaan wonen. Jacob ziet Jozef terug. Wat een diepe vreugde voor hem. Nu kan ik sterven, zegt hij. Begrijpt u dat? Wanneer iemand een kind verliest, dan draagt hij of zij dat verdriet levenslang met zich mee. En wanneer je je kind kwijt bent, maar je weet niet waar het is vermist, dan blijft dat nog meer een open wond. Dan is dat onverdraaglijk. En dat ene verdriet, dit grote leed, dat maakte Jacob kapot. Hij zou sterven als een ongelukkig mens. Zo heeft hij zich daar ook over uitgelaten. Hij had gezegd, ik zal treurend in het graf afdalen. Met mijn grauwe haren zal ik droevig wegkwijnen. In alle moeite die Jacob heeft meegemaakt in zijn leven, drukte dit toch wel het zwaarste op zijn ziel, waar hij niet verder mee kon komen. Wat hij op geen enkele wijze kon verwerken. Dat leed, dat zware verdriet, dat is nu weg. En nu is hij eindelijk getroost, omdat hij Jozef heeft gezien. En dat maakt hem als het ware klaar om nu te kunnen sterven in vrede. Eerder heeft Jacob ook God gezien. Tenminste, in de nacht zag hij iemand als een man en heeft hij met hem geworsteld. Maar toch besefte hij later, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en zijn leven is gered. En Jacob kon toen ook weer verder met de zegen van God als een nieuw mens. Dat was ook al zo'n gebeurtenis om nooit te vergeten. Wat bijzonder. En nog wat verder terug in zijn leven, hoe heeft hij het gehad bij Laban? Laban die heeft het Jacob niet makkelijk gemaakt, maar bij zijn vertrek mocht Jacob toch belijden. De Heere is bij mij geweest en de Heere heeft Laban niet toegelaten mij kwaad te doen. Inmiddels was Jacob toen een rijk man. Nee, als we zo de geschiedenissen doorlezen, dan leren we Jacob echt niet kennen als een mens die alleen maar kan somberen. Die altijd maar loopt te klagen. Hij heeft zeker wel dankbaarheid geleerd. Dankbaar voor de trouw en de goedheid van de Heere, die hem genadig is geweest, die hem heeft geholpen, die overal bij hem was. Jacob heeft dat meer dan eens beleden. En ook op zijn sterfbed, in Genesis 48, met de zonen van Jozef, getuigt Jacob daarvan. En geeft Jacob alle eer aan God. God de Almachtige die heeft mij gezegend. De God die mij heeft geleid. Mijn leven lang tot op deze dag. Hij is de God die mij heeft verlost van alle kwaad, zegt hij dan. Nu ga ik weer terug naar onze tekst. Naar Jacob bij de farao. Wat hij daar nu zegt over zijn levensjaar, hebben we dat wel goed begrepen? Nou, wat hij zegt, dat is helemaal niet bedoeld als een klacht. Dat is helemaal niet bedoeld, al helemaal niet als een verwijt naar God, alsof Jacob alle zegeningen opeens is vergeten. Om te kunnen begrijpen waarom hij zegt dat zijn levensjaren kort zijn. En dat die weinig zijn en vol kwaad. Daarvoor moeten wij goed beseffen in welke situatie die woorden zijn gesproken. En hoe dat toen werd opgevat, in die tijd, in die cultuur. Waarom vraagt farao eigenlijk naar Jacob's leeftijd? Nou, de farao, als koning van Egypte, dat is een zeer machtig heerser. Egypte gold in de oude tijden als een sterk en als een machtig wereldrijk. En nu mag vader Jacob bij de farao op audiëntie komen. En dat bezoek is diplomatiek voorbereid. Eerst heeft de farao een gesprek gehad met enkele zonen van Jacob. En daarna verschijnt de oude Jacob zelf voor Egyptes troon. En nu is Jacob ook geen kleine man. Hij is een patriarch, een aartsvader. Hij staat aan het hoofd van een grote familie. Hij is een soort herdersvorst met grote kuddes van dieren. En die machtige koning van Egypte, die ontvangt Jacob met veel respect. En dit is de vader van Jozef. Jozef, zijn gewaardeerde rechterhand met die bijzondere wijsheid. Zijn beste man in het landsbestuur. En uit waardering voor Jozef zal de farao ook veel respect tonen voor Jozefs vader. En dan vraagt hij: hoe groot is het aantal van uw levensjaren? De farao die ziet een oude man voor zich staan. En in Egypte, zoals bekend uit een oude tekst, in Egypte gold toen de leeftijd van 110 jaren als uitzonderlijk oud. Als echt een bijzondere, gezegende leeftijd. Een lang leven dat God eigenlijk als een teken van goddelijke gunst. Ja, de Heere, die leert het ons ook in de Bijbel. Dat wij eerbied moeten hebben voor de ouderdom. En vooral in het Oude Testament geldt het toch als een grote zegen wanneer je oud mag worden. En in de Egyptische godsdienst was men er ook veel mee bezig. Met het voortleven na de dood. De dodencultus met de piramiden en de farao's. Die wilden zichzelf onsterfelijk maken. En als we dat bedenken. En dan ziet die farao die oude vader van Jozef voor zich staan. Hoeveel zijn de dagen van de jaren, van uw leven? Nou, Jacob is dan al 130 jaar oud. Nou, dan weet je wel hoe de farao dat interpreteert. 130 jaar. Tjonge. Dan ben je vast een heel goed mens. Dan moet je toch wel dicht bij de goden staan. Of bij God. Dan zal je leven een geweldig succes zijn geworden. Hoe krijg je dat ooit voor elkaar? Zo uitzonderlijk gezegend. Een leeftijd van 130 jaar. Nou, tegenover die achtergrond is de reactie van Jacob geen misplaatste somberheid, maar is dat eerder een uiting van bescheidenheid. Zo geweldig, zoals die Egyptenaar dat vindt, zo geweldig is hij nu ook weer niet. In Egypte kun je met je hoge ouderdom pronken. En dat wil Jacob niet. En daarom relativeert hij het niet om te klagen, maar in ootmoed. Zo prachtig is het allemaal niet geweest, zijn leven. En zijn vader is veel ouder geworden en zijn grootvader ook. Zoveel jaren Abraham en Isaac hebben geleefd, dat heeft Jacob nog lang niet bereikt. En in die lijn van geslachten blijft hij ver achter en daarom noemt hij zijn eigen levensjaren weinig. Het is niet iets om mee te pronken. En nu Jacob iets gaat vertellen over zijn leven, geeft hij geen lijst van successen? Toont hij geen trots over wat allemaal werd bereikt? Dat deden de machthebbers uit die tijd graag. Ze lieten al hun successen opschrijven. Zulke inscripties zijn er wel gevonden, met alle wapenfeiten van een koning. Nou, zo'n houding kiest Jacob niet voor de koning van Egypte. Mijn levensjaren zijn vol kwaad geweest. En ik sta hier nu wel in hoge ouderdom, maar in al die jaren heb ik veel moeite ondervonden. En Jacob weet het best. Deels ook door eigen toedoen. Door zijn slinkse manieren. Bedrog. Hij kan er echt niet zo trots op zijn. Hoe zit dat bij u, gemeente? Wat zou u nou zelf zeggen over uw leven? Tot nu toe, hoe jong of oud je ook bent. Vindt u dat u het allemaal mooi voor elkaar hebt? Bent u zo'n sterk persoon die het heeft gemaakt? Bekleed u met ootmoedigheid, zegt Gods woord. Niet zo roemen in je eigen prestaties. Niet zo pronken met wat u hebt bereikt. De Heere oefent zijn kinderen in nederigheid. Daarom laat hij hen in hun leven ook hun zwakheid ervaren. Daarom merken ze ook de gebrokenheid van hun lijf. We stellen ons nog even voor hoe de farao Jacob binnen zag komen. Kijk, die oude man. Die hinkt een beetje. Hij trekt met zijn been. Hij is kreupel. Weten de kinderen hoe dat komt? Jaren terug heeft Jacob geworsteld met iemand. Iemand die sterker was. Iemand die zijn heup aanraakte en beschadigde. Ja, Jacob heeft met God geworsteld. En sinds die tijd hinkt hij. Maar hij werd wel gezegend. Hij kreeg wel de zegen en hij mag leven. Altijd voelt hij aan die heup zijn eigen zwakheid. En ja, hij was een bedrieger. God is hem tegengekomen. Maar de Heer is hem genadig. De Heer schonk hem in genade toch zijn zegen. Anderen kunnen denken dat je een prachtig leven hebt. Ze kijken misschien met bewondering naar uw bedrijf. Of ze zijn jaloers op zulke succesvolle kinderen. Maar de mensen weten niet met welk verdriet u loopt. Ze kennen niet de geestelijke strijd die u hebt. Of ze willen dat eigenlijk niet zien of horen. Ja, die Egyptische farao's, dat waren trotse mannen. Mannen die hun eigen imago geweldig konden opblazen. Nou, daar doet Jacob niet aan mee. Integendeel. Hij wil niet pronken met zijn levensjaren. De Heer heeft hem klein gemaakt door zware tegenslagen en met veel verdriet. Het zijn twee werelden tegenover elkaar. De farao en Jacob. De natuurlijke mens tegenover de geestelijke mens. En waar staat u dan zelf? Handhaaft u zichzelf als die farao? Of is dat aan het veranderen? Is de Heere dat aan het veranderen? Leert u ootmoedig te zijn? Dat is een grote levensles in het leven met God. Het eerste punt was Jacob en zijn levensjaar. Jacob zegent de farao ten tweede. En dat valt op, dat staat er twee keer. Bij Jacobs binnenkomst in vers 7 en bij zijn vertrek in vers 10. Deze man, waar we bij stilstaan, deze man die zegent de grote koning van Egypte. En dat zegenen, dat is een soort groet. Maar het is niet alleen maar gewoon een groet. Als we even terugkijken, dan hebben die zonen van Israël geen zegen uitgesproken. Het is de aartsvader die dat doet. En die aartsvader, Jacob, die kan spreken namens God. En die zegen, die heeft ook kracht. En gewoonlijk was het de meerdere die de mindere zegent. Iemand met meer gezag, iemand in een hoger ambt, die zegent anderen in een lagere positie. Nou, maatschappelijk was de farao natuurlijk veel hoger en machtiger. Maar Jacob, die buigt niet voor hem. En Jacob noemt zichzelf, hoe ootmoedig hij zich ook opstelt, Jacob noemt zichzelf niet uw dienaar. Waarom is het Jacob die de koning zegent? In welke zin is Jacob hier toch de meerdere? Alleen in levensjaren? Nee, Jacob is een dienaar van de Allerhoogste God. Hij is geroepen door de God van heel de aarde en hij heeft de belofte gekregen, de belofte van een eeuwig koninkrijk. Wat had de Heere gezegd tegen Abraham? U zult tot een zegen zijn. En ik zal zegenen wie u zegenen. Wie goed doet aan Abraham, die wordt gezegend. Wie goed doet aan Israël, zoals hier de farao doet, die zal door de God van Israël worden gezegend. Dat zien we telkens terugkomen in de Bijbel. Wie aan het volk van God een schuilplaats biedt, zoals Rahab de hoer in Jericho, zoals deze koning in Egypte. Wie aan het volk van God een schuilplaats biedt, die wordt daarvoor beloond met zegen. Israël mocht in het land Goshen wonen, een veilig toevluchtsoord, in hongersnood. En daarop zegent Jacob de farao. En via Jozef wordt de farao daar ook heel rijk van. In ruil voor brood komt er veel bezit in farao's handen. Wie is die oude man die de farao zegent? Nou, we hebben het nu gezien. Dat is Jacob, die zijn eigen zwakheid kent. Die zelf een moeilijk leven heeft gehad. Weinig en kwaad waren zijn levensjaren. Nou, die mens, die verspreidt zegen in een heidense wereld. En dat staat niet voor niets hier zo bij elkaar genoemd. In één ontmoeting twee keer dat zegenen. En daartussen de mens die zegent. Klein en kwetsbaar. Nederig. Getekend door het leed. Wie ziet u daar? Dat is Jezus. De Christus. Herkent u zijn beeld in die oude Jacob? Jezus, de Zoon van God, verscheen in het menselijk vlees, klein, kwetsbaar. Jezus zo oprecht nederig, Jezus getekend door het lijden, ziet u het? Herkent u in Jacob de gelijkenis van Christus? Zijn leven op aarde was kort. Wie zal zijn leeftijd uitspreken, vroeg Jesaja. Hij is afgesneden uit het land der levenden. Hij had geen gestalte dat wij hem begeerd zouden hebben. De lijdende knecht des Heer. Zoals Jacob dat was en Israël. Zo is Jezus dat. Zijn levensjaren waren vol kwaad. Ze hebben hem veroordeeld en gekruisigd. Maar juist die mens is ons tot zegen. En hij brengt zondaren redding, onheiligen, goddelozen. Die God niet kenden. Maar Jezus brengt redding. Hij brengt verlossing van schuld. Jezus schenkt leven overal waar hij komt. En wie hem ontvangt, ontvangt God de Vader. Wie Jezus als de gekruisigde in al zijn zwakheid omarmt. Die ziet de zaligheid. Die zal voor eeuwig leven. Ja, de farao ontving Jacob. En werd gezegend. Wie Jezus ontvangt, die zal voor eeuwig leven. Op dat ware geloof komt het aan. Het geloof dat Christus niet veracht, maar dat hem ontvangt. Het geloof dat zijn ware glorie ziet. Die zich niet afkeert van zijn zwakke verschijning. Maar die weet, deze Jezus is de Zoon van God. De Heer Jezus die heeft het zelf geleerd. Wat je voor een van mijn minste broeders doet, dat doe je voor mij. Nou, Jacob is er één van. Al eeuwen van tevoren. Een van die broeders. De minste broeders van Christus. En wie de broeders van Christus niet veracht, ook niet in hun zwakheid. Ook niet als ze worden vervolgd, maar zo iemand helpt of een toevluchtsoord biedt. Ja, de Heere God, die zal zo iemand zegenen. Tegen Abraham was het al gezegd, dat Israël tot een zegen zou zijn voor de volken. Nou, hier zien we dat ook gebeuren. In Jacob's eigen leven was er veel moeite en verdriet, maar hij werd tot een zegen voor de farao. En zo gaat dat ook nu nog vaak bij Gods kinderen. Dat hun eigen leven moeilijk is. Ze dragen een last. Ze worden zwaar beproefd. Hun levensjaren zijn weinig en vol kwaad. Soms ook als ambtsdrager met allerlei zorgen. Maar ondertussen, tegelijk, zijn ze voor anderen een zegen. En tegelijk verspreiden ze de lieflijke geur van Christus. Als God die twee zaken nu aan elkaar verbindt, zou u het zo kunnen accepteren. Enerzijds de moeite van het leven. Je voelt je eigen zwakheid. Zelf word je steeds minder. Maar tegelijkertijd mag je anderen tot zegen zijn. En alle roem is voor God en Christus krijgt meer gestalte. Zo is het toch ook met hem. Jezus werd veracht. Hij werd een vloek. Zijn levensjaren werden afgesneden. En alleen dat kostbare bloed dat reinigt van alle zonden. Alleen dat offer kan God behagen. En het brengt u en mij de eeuwige zegen. Jacob zegent de farao. We zagen Jacob in zijn levensjaren. De tweede, Jacob zegent de farao. Tot slot staan we nog stil bij dat aspect van vreemdelingschap. Jacob als vreemdeling. De farao die had het daar niet over. Dus even goed lezen. De farao die vroeg naar de dagen van de jaren van zijn leven. En in het antwoord vervangt Jacob zelf dat woordje leven door het woord vreemdelingschap. De dagen van de jaren van mijn vreemdelingschap zijn 130 jaar. Wat zit er nu in dat woord? Wat voor klank heeft dat in de Bijbel? Wat betekende dat in de tijden van de aartsvaders? Nou, een vreemdeling, dat is niet zomaar een toevallige voorbijganger. een reiziger die vandaag komt en morgen weer verder gaat. Wat dan wel? Nou, hij leeft tussen de mensen die hem niet eigen zijn. Mensen niet van zijn eigen volk, geen bloedverwanten. De vreemdeling die heeft geen natuurlijke band met zijn omgeving, maar daar leeft hij wel. Daar woont hij met zijn gezin en met zijn vee. En wat betekent dat in het Oude Oosten? Nou, dan ben je afhankelijk van anderen. Van de gastvrijheid van mensen. Waartussen je woont, dat ze je geen kwaad doen. Afhankelijk van hun bescherming. Je kunt niet rekenen op de natuurlijke band van je eigen volk. Een vreemdeling is afhankelijk. Die heeft de goodwill van anderen nodig. Zo moet er ook naar vreemdelingen worden omgezien. Die krijgen hulp en bescherming als een soort toegift. Niet vanzelfsprekend, maar als een daad van genade. En zo leefden de aartsvaders in Canaan, vreemdelingen, tussen de oorspronkelijke bewoners, ook Isaac en Jacob, die in het land wel zijn geboren. Maar ze bleven vreemdelingen. Zo zou Israël ook in Egypte zijn. Als vreemdelingen. Afhankelijk van hulp, van bescherming door de farao. En daarmee tekent Jacob nu zijn leven. Zo verkeren de gelovigen altijd op de aarde. Ze zijn niet van de wereld, maar wel in de wereld. Ze horen er niet echt meer bij en dat maakt hen kwetsbaar. En dat je als christen veilig bent, dat is niet vanzelfsprekend. Psalm 39 belijdt: ik ben een vreemdeling bij u. Wanneer wij zo ons vreemdelingschap beleven, dan weten we ons door de Heere verzorgd, door de Heere beschermd. En dat spreekt niet vanzelf, dat is geen natuurlijk recht, maar zo goed is de Heere voor vreemdelingen. En zo stellen we al onze hoop op Hem en op Zijn genade. En in dat licht krijgt God de eer. Wanneer Jacob spreekt over het vreemdelingschap, dat hij heel zijn leven ziet in dat licht. Dat hij het zo heeft ervaren. Altijd maar een vreemdeling. Dan heeft hij nergens een natuurlijke zekerheid. Overal heeft de Heere hem erdoor geholpen. En zo geeft Jacob de Heere zijn God de eer. Een christen zal dat herkennen. Ik ben een vreemdeling. Ik leef in een wereld die mij geen zekerheid biedt. Maar van mijn God krijg ik hulp. En Hij leidt mij er doorheen. En Hij biedt mij een schuilplaats. Hier op aarde is ons vaderland niet. De aartsvaders die zochten naar het hemelse, zegt Hebreeën 11. Ze verwachten de vervulling van Gods beloften en zo leven gelovigen als vreemdelingen. Ze hebben van de Heere steeds een gunst nodig. Ze mogen daar ook op vertrouwen. Ze weten van een grote toekomst. Ze zijn pelgrims die door God worden thuisgehaald. Het hoeft niet allemaal hier in dit leven te gebeuren. Er komt een betere tijd. Op reis naar de hemelse zaligheid. Maar dit moet wel gebeuren. Dat wij Christus ontmoeten. De lijdende knecht des Heren. En dat Hij ons zal zegenen. Want dan breekt er ook een nieuwe morgen aan. Dan zullen we een nieuw vaderland beërven. Geen vreemdeling meer. Maar thuis, daar, waar geen enkele klacht meer wordt gehoord. Amen. We gaan zingen van Psalm 90. De versen 6 en 8. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart. Maar we zingen ook vers 8. Uw gunst. Sterk meer dan de uitgezochte spijzen, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Psalm 90, vers 6 en 8. Laten wij samen danken en bidden. Grote en machtige Heere, God van Jacob, U die zijn leven hebt geleid en hebt genade bewezen, voor het volk hebt gezorgd, ook door alle moeite heen, dat ze behouden werden toen er honger kwam, dat het volk kon groeien en bloeien. U brengen we daarvoor de eer. U bent die God ook vandaag. En Heere, U roept ons met Uw woord, dat we met U leven. U roept ons om tot zegen te zijn. In deze wereld, op de plaatsen waar we wonen, waar we ons werk hebben, tussen de mensen om ons heen. En dat kunnen we niet in eigen kracht. Daarom bidden we om de hulp van uw Heilige Geest. En Heere, ook al kent het leven zijn moeite en zijn strijd, zijn teleurstelling, geef dat ook ons leven toch vruchten mag dragen tot uw eer. Dat we ook daarin volgelingen van de Heere Jezus zijn. Het kruis achter hem dragen, maar ook mogen zegenen. Het goede mogen doen. Zullen bidden voor de naast. En ook in onze belijdenis, in onze woorden, getuigen zullen zijn van uw grootheid en genade, van de verlossing van de Heere Jezus Christus. Zegen ons daarin. We bidden dat u ook alle gedenkt die rouw dragen. U bidden we in het bijzonder voor de familie Bijense, Kreling. U daar een moeder, een schoonmoeder, een oma is overleden. Wilt u hen helpen in dat verdriet? Ook in deze dagen van rouw, van afscheid nemen, naar een begrafenis. Wilt u hen daarin helpen en ondersteunen? Ook nabij zijn met uw woord en troost. U de God van het leven. U de God van de hoop. Door alles heen. Leer ons ook die weg te gaan. Juist als we worden geconfronteerd met de dood. Dat onze ogen opslaan tot u die in de hemel is. En weten dat u, o Heer Jezus Christus, de opstanding bent en het leven. Wees ook met anderen die rouw dragen, die een verlies hebben geleden in hun leven, een geliefde missen. Misschien jong, hem of haar kwijtgeraakt. Of juist op hogere leeftijd. Heere, wilt u ook daarin gedenken en dragen. Wees met allen die met beperking in hun leven te maken hebben, te leven hebben, in de gezondheid, in de krachten. Als er zorgen zijn over de gezondheid, wilt u ook daarin helpen en ondersteunen. U willen we bidden voor de ouderen van de gemeente. Als bij het klimmen van de jaren er aan de ene kant dankbaarheid kan zijn voor de zegeningen, voor wat u geschonken hebt in het leven, maar er ook het leed is en de herinneringen aan verdriet en moeite. Wilt u hen daarin helpen en ondersteunen? U willen we bidden voor de jongeren die vanuit de beide gemeenten binnenkort naar Bulgarije toe gaan, om daar de helpende hand te bieden, om daar een werkvakantie te hebben. Wilt u hen daarin bewaren, onderweg en ook in Bulgarije zelf, in Fratsa? En wilt u ook hen tot een zegen stellen? dat ze mogen bijdragen in het helpen in de nood van anderen. En ook daarin de getuige van u mogen zijn. Stel hen zo tot een zegen. U bidden we voor allen die op vakantie zijn gegaan of dat binnenkort doen, wilt u hen bewaren, ook onderweg. In die tijd waarin de dingen wat anders zijn, geef dat ieder ook weer veilig en goed terug kan keren. Mag het ook een gezegende tijd zijn van rust uit uw hand. En dat u ons het goede doet genieten van uw schepping, van het omgaan met elkaar. U bidden voor mensen die het een moeilijke tijd vinden, wanneer anderen op vakantie gaan en ze zelf niet kunnen, of mensen missen, wilt u ook daarin hen helpen en nabij zijn. Zo bidden we al deze dingen. We brengen u de dank, u die alle lof en eer toekomt, ook dat we vanmorgen weer samen konden zijn. Op deze eerste dag van de week naar uw woord konden luisteren, geeft dat het ook meedraagt in ons hart. Dat we eruit leven, dat we u daardoor mogen kennen en lief hebben. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 22, vers 12 en vers 16. Gij die God vreest, gij allen prijst de Heer. Psalm 22, vers 12 en vers 16. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.